Je luistert naar Grenzeloos, de podcast in een podcast van Artsen zonder Grenzen. Bekende Nederlandse podcasts bundelen hun krachten in de strijd tegen het coronavirus. In deze grensoverstijgende podcastserie hoor je ontroerende, schrijnende en inspirerende verhalen die de hulpverleners van Artsen zonder Grenzen meemaken, verteld door henzelf. Dit is Grenzeloos aflevering 1, in samenwerking met de podcast Damn Honey. In deze aflevering is landencoördinator Ton Berg te gast bij podcasters Nidia en Marilotte. Ton is een dame op leeftijd die vertelt over hoe zij onderhandelt met rebellen. En hoe dit als vrouw is.
Dag en hallo en hoi honingballies. Je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
Welkom maar weer en wel bij aflevering 48. Een aflevering die we maken in samenwerking met Artsen zonder Grenzen en die hoort bij de podcastserie Grenzeloos.
In de podcastserie Grenzeloos maken verschillende Nederlandse podcasts een aflevering met een medewerker van Artsen zonder Grenzen om op die manier verhalen te delen over hun grootste noodhulpoperatie ooit rondom het coronavirus.
We hebben al heel wat afleveringen gemaakt rondom het coronavirus, over racisme, over abortus, validisme, sekswerk. Maar we hebben het daarin vooral gehad over hoe het virus op verschillende manieren mensen treft in Nederland. Terwijl we toch echt te maken hebben met een wereldwijde pandemie. Het treft vrijwel elk land, maar in sommige landen waar al sprake was van onrust, conflicten en of ziektes, maakt het de situatie complexer.
We praten er vandaag over met Ton Berg. Ze werkt al zo'n 25 jaar voor Artsen zonder Grenzen. Niet als arts, maar als manager. Als head of mission is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een missie en zorgt ze ervoor dat de medische mensen hun werk kunnen doen. Voorheen ging ze een jaar lang op missie, zoals dat gebruikelijk is bij Artsen zonder Grenzen. Ze heeft onder andere gewerkt in Libië, Myanmar, Haiti en Afghanistan. Sinds ze de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt, valt ze in waar nodig. Want ze voelt er niets voor om thuis te zitten en niets te doen. Liever is ze in het veld om nuttig te zijn. Zo is ze net terug uit Congo, waar ze half maart heen ging om de oostelijke provincie Zuid-Kivu voor te helpen bereiden op de komst van het coronavirus. Welkom, Ton.
Dank je.
Ja, ik las dat jij ergens halverwege tegen de jaren 90 als manager in het bedrijfsleven werkte. Dat je toen dacht van ik ga even één jaar voor Artsen zonder Grenzen. En here we are.
Ja, dat ging helemaal mis. Ik vond het na één jaar zo fantastisch dat ik gebleven ben.
Dat je me blijft hangen. Ja.
Straks gaan we het uitgebreid met je hebben over de situatie in Congo. Nu met het coronavirus. En we zullen het ongetwijfeld ook hebben over je eerdere missies voor Artsen zonder Grenzen. Maar eerst even het volgende.
Tijd voor post.
Tijd voor post. Ik ga hem voorlezen.
Post. Doe je ding.
Ha, Nidia en Marilotte. Ik luister al lange tijd met heel veel plezier jullie podcast. Interessante gasten, actuele thema's en een flinke dosis zelfreflectie. Daar gaat mijn feministisch hart sneller van kloppen. Toch zit mij iets dwars. Ik merk dat jullie op twee verschillende manieren invulling geven aan het concept feminisme. Enerzijds menen jullie dat mannen en vrouwen volledig gelijk behandeld moeten worden, qua salaris, gelijke kansen, etc. Maar anderzijds zou er ook meer aandacht moeten zijn voor vrouwspecifieke problemen, zoals catcalling, menstruatie, PMS, etc. Hoe verhouden deze twee kanten van het feminisme, het erkennen van verschillen versus het nastreven van gelijkheid, zich tot elkaar? Dit is iets waar ik in mijn persoonlijke leven namelijk ook vaak tegenaan loop. Zo vind ik dat op de werkvloer meer erkenning mag komen voor de lichamelijke en mentale klachten die de menstruatiecyclus met zich mee kan brengen. Maar vind ik ook dat vrouwen niet als labiel of emotioneel instabiel weggezet moeten worden. En daarom dus als slechte leiders. Hopelijk begrijpen jullie mijn punt en willen jullie je feministisch licht op deze kwestie werpen. Veel liefs, Laila uit Den Haag.
Dankjewel, Laila uit Den Haag. Wat ik denk is dat er hier twee dingen door de war worden gehaald. Namelijk dat we allemaal hetzelfde zouden moeten zijn. Dus
gelijk.
Ja. Versus gelijkwaardigheid. Dus dat iedereen op een goede manier behandeld wordt. En niet de een voor wordt getrokken op de ander. En wat betreft menstruatie vind ik dat eigenlijk al een heel duidelijk voorbeeld. Want je hebt mensen die heel erg last hebben van menstruatie. Nou, die moeten daarover kunnen praten op hun werk. Daar moeten nagedacht worden over hoe daar misschien een oplossing voor gevonden kan worden. Maar niet iedereen heeft zulke last van de menstruatie. Dus wat mij betreft hoeft niet iedereen die menstrueert menstruatieverlof. Maar de mensen die het wel aangaat,
Nou, die zouden
als je niet kan werken, ja. als jij zoveel pijn hebt, bijvoorbeeld door, nou, ook door endometriose of andere, een andere aandoening. Natuurlijk moet er dan gekeken worden naar een oplossing.
Ja, het probleem nu is wel, want alles waar we het altijd als we het nu hebben over menstruatie, dan. Het probleem is dat het nu een beetje wordt weggezet als een vrouwenkwaaltje of iets wat je niet serieus moet nemen. Als je kramp hebt, dat hoort erbij. En dat zijn dingen waarvan je je kan afvragen of dat zo is. En ik ben het daar niet mee eens dat dat zo is. En we zouden dat je zou er in ieder geval over moeten kunnen praten zonder dat je het idee hebt dat je echt ergens doorheen moet breken of dat je of dat mensen er lacherig over gaan doen. En als je echt klachten hebt, moet je bijvoorbeeld naar de huisarts kunnen. En dan moet de huisarts niet zeggen, dat hoort erbij, gaan we weer naar huis, neem paracetamol.
Ja.
Dus het gaat niet over gelijkheid, want mensen zijn niet hetzelfde. Maar het gaat wel over gelijkwaardig behandeld worden. En dus de dingen waar de verschillende mensen tegenaan lopen, even serieus nemen.
Ja.
Ton.
Ja, nee, ik ben dit helemaal mee eens. Want ik ben niet gelijk aan iedereen. We zijn allemaal verschillend. Maar ja, je moet gewoon weigeren om niet gelijkwaardig behandeld te worden.
Ja, ja precies. Hoe kijk je naar feminisme en gelijkwaardigheid hier in Nederland?
Het gaat zo vreselijk langzaam. Zo'n 30, 40 jaar geleden, toen ik in het bedrijfsleven werkte, dacht ik van oké, nou, nu zijn we bezig aan die opmars. Nu gaat het door. En het is echt gewoon nog steeds zo minimaal. Vrouwen op leidinggevende posities, vrouwen in de raad van bestuur, vrouwelijke professoren. Het is echt, ja, het gaat veel te langzaam.
En had jij toen je nog in het bedrijfsleven zat ook te maken met seksisme?
Nee. Ik heb carrière gemaakt en dat ging gewoon eigenlijk heel simpeltjes.
Oh, ja, van een leidak.
En ik vond het hartstikke leuk om te doen en ja. Ik deed het gewoon. Dus, ja. En dan is het heel moeilijk als je terugkijkt. Heb ik dingen niet kunnen doen omdat ik een vrouw was? Nee, absoluut niet. Ik ben ook in staat geweest om veel meer vrouwen aan te nemen in het bedrijf waar ik gewerkt heb. Dus dan creëer je ook weer een eigen omgeving om in te werken. Maar ja, ik werkte wel in de mannenwereld. Ja. Altijd.
En ben je uitgesproken feminist?
Ja.
Oké, top. Voordat we doorgaan met de rubriek We moeten het even hebben over, wil ik je graag een trigger warning geven, omdat we het in dit gesprek hebben over seksueel geweld. Als de vraag komt rondom oorlogsvoering en seksueel geweld, zou je 3 minuten door kunnen spoelen. Door met de podcast. We moeten het even hebben over de impact van het coronavirus op plekken waar conflicten en ziektes zijn. Op die plekken stond de medische hulp überhaupt al onder druk, maar het coronavirus maakt de situatie complexer. We maken deze aflevering in samenwerking met Artsen zonder Grenzen in de podcastserie Grenzeloos. Artsen zonder Grenzen is een medische hulporganisatie die in actie komt waar de nood het hoogst is. Op kritieke momenten springen zij in. Zie het als een soort ambulance.
Momenteel worden er wereldwijd 100.000 levens bedreigd van kwetsbare mensen door het coronavirus en dus ondersteunt Artsen zonder Grenzen de zorg. Dicht bij huis, zoals hier in Nederland en in bijvoorbeeld onze buurlanden, maar ook in de rest van de wereld. Van Brazilië en Kenia tot Japan, Bangladesh en de VS. Het aantal besmettingen neemt in sommige landen gelukkig af, maar ondertussen bereikt het virus weer andere plekken waar medische zorg niet vanzelfsprekend is. Denk aan conflictgebieden, vluchtelingenkampen of plekken waar ziekten als malaria al een uitdaging zijn.
Ton werkt sinds midden jaren 90 in gebieden waar conflicten heersen. Ze is net een paar weken terug uit de Democratische Republiek Congo in Centraal-Afrika. Het land kampt al met mazelen en ebola en er spelen gewelddadige conflicten. Ton was er de afgelopen maanden om te helpen voorbereiden op de komst van het coronavirus. Ze leidde de missie van Artsen zonder Grenzen in de oostelijke provincie Zuid-Kivu. Ton, je reist al jaren naar crisissituaties toe, naar bepaalde plekken waar het helemaal mis is. Ten opzichte van die eerdere crisis die je gezien hebt, hoe zie je deze coronasituatie?
Nou, ik denk dat het voor ons als Artsen zonder Grenzen ook een nieuw soort crisis is. Want ik was ook kort geleden in de Congo toen we een mazelenepidemie hadden. Maar toen was er alleen een mazelenepidemie in Congo. Dus dan kunnen we dat goed organiseren. De spullen invliegen, de mensen invliegen en alles organiseren. Maar nu gebeurt het overal in alle landen waar we werken. Allemaal tegelijkertijd. Dus we lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan. Hebben we allemaal dezelfde soort mensen en spullen nodig. En het was hier al moeilijk om voldoende mondkapjes en beschermende middelen te krijgen. En stel je daarvoor dat we in alle 27 landen dat ook nodig hebben. Dat was echt gewoon ja, een extra crisis op de crisis, denk ik.
En de prijzen die zijn ook hoger.
Ongelooflijk, ja.
En onderdeel van het werk is dus bijvoorbeeld spullen de juiste kant op brengen. Informatie verstrekken. Want ik kan me voorstellen, we hadden net een rijtje met landen. Dat het in het ene land heel anders is dan in het andere land wat je brengt. Zoals bijvoorbeeld de kennisoverdracht. In Nederland was dat geloof ik een van de grote dingen die ze hier hielpen.
In Nederland hebben we vooral geholpen met de psychosociale zorg voor de gezondheidswerkers zelf.
Oh ja, zie je. Ja. Dus dat is weer een hele andere aanpak landen misschien bijdraagt. Ja.
Ja, maar omdat we dus weten dat als onze mensen in crisis werken, dan moeten de staf ook support krijgen.
Ja.
Dus dat is een expertise die bij Artsen zonder Grenzen zit. En die hebben we toen gedeeld hier in Nederland.
Dus zo is het toegespitst op de specifieke situatie. Hoe zie je het effect van het coronavirus op hoe het er dan al voor stond? Dus nou, bijvoorbeeld die middelen, die zijn een stuk duurder om er te krijgen. Je zei net al van als er ergens mazelen is, dan kunnen we ons daarop richten. Maar nu heb je dan ook opeens corona.
Nou, het grote verschil is mazelen is dan in één land voor Artsen zonder Grenzen. Dus dan kan je alles vrij eenvoudig organiseren en regelen. Maar nu zitten we ineens met heel veel landen waar we niet heen kunnen vliegen, waar we niet in kunnen, waar we niet uit kunnen. Waar we spullen moeilijk in krijgen en waar we allemaal extra complicaties. En dan niet in één land, maar in alle landen tegelijkertijd.
Ja, want normaal zit je niet ook in zoveel landen als waar je nu zit.
Nee, we zitten Artsen zonder Grenzen zit in al die landen. Maar nu moeten ze in al die landen ineens allemaal hetzelfde doen.
Ja, ja, ja.
Voor corona zorgen.
Ja.
Dus al die specifieke, dat is aan één kant makkelijk, want alle kennis wordt gelijk gedeeld met alle landen. Maar het maakt het complexer, omdat we nu ineens de middelen moeten verdelen over al die landen en prioriteiten moeten stellen van wat gaat waarheen en hoe organiseren we dat. En ook veel moeilijker om nu mensen binnen te krijgen die moeten helpen met het opzetten van de organisatie. Ik ben midden maart naar Congo gevlogen en ik zat in een vliegtuig van Amsterdam naar Kigali met nog 20 mensen in zo'n grote Boeing. Net een paar dagen voordat het hele luchtruim daar gewoon dicht ging. En er is 3 maanden niemand in of uitgekund. Congo was afgesloten van de buitenwereld. Dus dat maakt het complexer. Maar aan de andere kant zijn we zo gewend om in complexe situaties te werken. Dat dan is het meer van oké, jongens, we staan ervoor, doen.
En wat is dan, want dan zit je in het vliegtuig naar Congo. Wat is dan het doel als er zo'n missie door Artsen zonder Grenzen wordt opgestart daar? Waar werk je dan naartoe?
We zitten al in Congo, al heel lang. Het is een conflictgebied. Oost-Congo is al 25 jaar een conflictgebied. Er zitten heel veel mineralen daar in de grond. Er is goud, er is coltan, er zijn diamanten. Er zijn omringende landen die geïnteresseerd zijn. Het is duidelijk een failed state. De overheid probeert alleen maar ook te profiteren van die rijkdom. Dus de gewone bevolking heeft geen enkele support. Is heel vaak op de vlucht voor militia's of voor het leger. Dus daarom werken we er al. En we hadden al heel veel gezondheidscentra die we ondersteunden. 2 ziekenhuizen die we ondersteunen. Dus het is al een bestaand project. En binnen dat bestaande project, en dat is in heel veel landen gebeurd, zijn we extra activiteiten gaan ontplooien om ons voor te bereiden op COVID. Heel veel uitleg aan de bevolking. Eindeloos veel radiospotjes om uit te leggen. Wat is het nu? Wat komt er aan? Wat moet je doen? Hoe bereid je je voor? Maar ook daadwerkelijke voorbereiding van ons. We hebben naast bestaande ziekenhuizen extra ruimte gecreëerd om COVID-patiënten op te kunnen vangen. Extra screeningsmogelijkheden gemaakt. Dus eigenlijk alles aan voorbereiding gedaan. En het is heel opvallend, want we hebben dan eerst de golf was in Azië en toen kwam die naar Europa, toen Noord-Amerika, toen Zuid-Amerika. Nu komt het eigenlijk pas vrij langzaam heel Afrika door.
Dus op het moment dat je het vliegtuig instapte, was Congo nog niet getroffen door COVID?
Ja, er waren wel gevallen, maar heel weinig.
Een paar gevallen,
maar ja. Toen de tijd midden maart was er nergens testcapaciteit. Dus
nee.
Er was alleen 1 laboratorium in Kinshasa, de hoofdstad, waar je het kon testen. Dat is 1500 kilometer van waar ik heen ging. Dus eigenlijk weten we op heel veel plekken waar we werken nog helemaal niet hoeveel COVID-gevallen er zijn. Testcapaciteit is wereldwijd nog heel beperkt.
En op het moment dat je dan daar aankomt, hoe moet ik dat voor me zien? Qua wat voor taken Wat doe je dan op zo'n moment?
Nou, we hebben de bestaande teams hè, die aan het werk zijn. Die in het ziekenhuis werken, die in de gezondheidscentra werken. Dus we hebben heel veel overlegd, ook samen met Amsterdam. Van oké, wat zijn de prioriteiten? Hoe pakken we het aan? En ieder land is dan toch weer een beetje anders. In Congo hebben we ervaring met ebola. Dus we wisten dat mensen heel erg bezorgd zouden zijn. En dat zien we nu ook. Mensen zijn echt bang van dit virus. Ebola was 100% dodelijk.
Ja.
Dat gaat nu beter omdat we kunnen vaccineren, omdat we kunnen behandelen. Maar zo'n nieuwe ziekte waar mensen dan weer allerlei geruchten over horen, ja, dat betekent angst voor mensen.
En is dan voorlichting ook een heel erg belangrijk onderdeel ervan, ook om ze gerust te stellen? Om mensen gerust te stellen. Gerust
is natuurlijk nog steeds heel erg.
Ja, maar...
ja, en wat we hier doen, zeggen hou 1,5 meter afstand. Kunnen we daar ook heel vaak niet zeggen. Als je heel arm bent en je woont met heel veel mensen in een heel klein huisje. En je moet iedere dag op pad om het inkomen te verdienen om die avond te eten te hebben. Ja, dan kunnen wij mooi zeggen van blijf thuis als je je niet lekker voelt of... Maar dat zijn allemaal adviezen die gewoon daar niet echt op gaan.
Nee.
Maar wel meer hygiëne, proberen mensen vaker hun handen te wassen. Als het kan, wel afstand te houden. Maar ja, mensen leven in omstandigheden waar je vaak niet kan doen wat noodzakelijk zou zijn om te voorkomen. Kijk, wij zitten netjes op 1,5 meter, maar dat kan daar
kan
heel
niet
vaak
omheen.
Niet.
Nee. En ebola, ik las dat ook ervoor zorgt dat mensen denken van oké, als ik naar het ziekenhuis ga, dan ga ik dood. Dus dat ook mensen misschien weer houdt om andere zorg daarom te vragen.
We hebben ook in Nederland gezien dat mensen niet meer naar het ziekenhuis gingen, niet meer naar de dokter gingen of veel minder. Dat gebeurt wereldwijd. Dat is een soort automatische reactie omdat mensen bang zijn om besmet te worden. Maar er zijn ook mensen die bang zijn dat ze COVID hebben en daarom niet naar het ziekenhuis durven gaan. Omdat zeker toen een aantal jaren geleden een grote uitbraak van ebola was. En Artsen zonder Grenzen heel veel ziekenhuizen heeft opgezet, heel veel werk heeft gedaan. In het begin iedereen doodging die naar het ziekenhuis kwam. Je kwam niet naar het ziekenhuis om te genezen, maar je kwam naar het ziekenhuis om te voorkomen dat alle andere mensen ook besmet zouden worden. En gelukkig is dat met COVID niet zo. Omdat sterftecijfer veel en veel lager is, heel beperkt is. Maar het is wel iets wat we heel erg uit moeten leggen aan iedereen.
Dat naar het ziekenhuis komen in dit geval echt.
Ja, echt toen noodzakelijk ook, maar, is. Ja. Ja.
En de ziekenhuizen, jullie hebben dus ook geholpen om centra neer te zetten met ziekenhuisbedden.
Ja, bijvoorbeeld we hebben een groot ziekenhuis in Baraka. En dat is echt een heel vol ziekenhuis. Je meet in een ziekenhuis altijd de bezettingsgraad, hè, van het percentage bedden wat bezet is. In Nederland is dat dan vaak zo'n 80-85%. Dat betekent dat er in 85 van de 100 bedden een patiënt is. In dat ziekenhuis van ons is de bezettingsgraad vaak tegen de 200.
Ja.
Dat betekent dat er dus 2 patiënten in 1 bed liggen. Vaak gelukkig heel veel kindjes. Maar dan nog, die zijn dan wel 2 baby's met 2 moeders in 1 bed. Daar kan je geen COVID-gedeelte bouwen. Dat moet je echt separaat doen. Dus daar hebben we de school naast het ziekenhuis helemaal omgebouwd tot een COVID-center. Alle scholen in Congo zijn vanaf 19 maart al gesloten. Dus we hebben ruimte zat.
Nou, op die manier maak je dan gebruik van die ruimte.
Ja.
We zijn nu natuurlijk ook een tijdje verder. Want half maart ging je die kant op. Hoe is de situatie dan nu?
Nog steeds vrij beperkt. Steeds wel meer gevallen, maar nog niet dat je kan zeggen dat er echt paniek is of dat het echt heel erg grootschalig is. En niemand weet precies waarom. In sommige landen in Afrika gaat het nu echt heel snel. En andere blijven nog redelijk stabiel. Heeft natuurlijk een beetje te maken met het beperkte aantal testen die gedaan worden. Maar we zien ook... Kijk, zelfs als er niet getest wordt, dan hoor je nog wel in de gemeenschap wat er gebeurt. Dan zie je nog wel wat er gebeurt. Dus het is nog lang niet op zijn hoogtepunt.
Ja, dus als er heel veel sterfgevallen zouden zijn die met al die klachten, dan kan je je conclusies ook trekken zonder te testen.
Wat we in sommige situaties doen, wat noemen we graveyard watching. Dan zet er gewoon iemand bij een begraafplaats 24 uur per dag om te kijken hoeveel mensen er begraven worden. En dan weet je gelijk of er een piek is en het aantal doden.
Ja.
En dat valt nog heel erg mee, gelukkig.
Als je Als je daarheen gaat en je probeert hulp te bieden, is het dan, lukt het dan om de hulp te bieden aan de meest hulpbehoevende mensen?
We bepalen zelf heel erg in die noodhulpsituaties van wat zijn de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het grootste deel van onze hulp is voor vrouwen en kinderen. En het is voor met name dan voor vrouwen in de reproductieve leeftijdsgroep. Dat is het eigenlijk de mensen die onze hulp het meest nodig hebben. Dus kinderen onder de 5 en vrouwen, alles gerelateerd aan zwangerschap, veilige bevalling. Maar ook helaas in Congo hebben we veel te maken met gender-based violence, seksueel geweld tegen vrouwen.
Ja.
Dus dat is ook een heel specifiek onderdeel van ons werk altijd.
Ja, ik hoorde je daar volgens mij in een radio-interview over zeggen dat seksueel geweld onderdeel is van de oorlogsvoering. En ik snapte niet helemaal hoe ik dat voor me moet.
Dat is niet iets nieuws, hè? Dat is in de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat hier ook. Als een leger ergens binnentrekt en de macht overneemt, dan is de meest ultieme vernedering voor de bevolking om de vrouwen te verkrachten.
Hmm.
Althans ten opzichte van de mannen, dus om die vrouwen te verkrachten en voor de mensen in het leger om hun lustenbod te vieren. Maar het is ook een soort strategie. Het is ook heel vernederend voor een bevolking die gevangen of overheerst wordt door een groep om kinderen te moeten baren van die overheersers. Dat is een systeem wat eigenlijk al eeuwenlang in oorlogsvoering gebruikt wordt als ultieme vernedering.
En hoe zorg je ervoor dat dan, zeg maar, wat jullie doen, jullie werk terechtkomt bij de mensen die het meest hulpbehoevend zijn? Dat je, ja, hoe doe je dat?
Nou, voor vrouwen is het, we werken heel veel met vrouwen in de gemeenschap zelf die uitleg geven over wat wij doen en wat wij kunnen. Al onze zorg is gratis voor die bepaalde specifieke groepen. Dus dat is al een hele duidelijke. Maar als je dan praat over, kijk, seksueel geweld is nu niet die grootschaligheid van een oorlog, maar het zijn wel steeds militia's die heel bedreigend zijn voor vrouwen. En dan zorgen we dat we in al die gebieden contacten hebben met vrouwen in de gemeenschap die het vertrouwen weer hebben van andere vrouwen om te zorgen dat die vrouwen bij ons terecht kunnen komen.
Dus het zo toegankelijk mogelijk
zoveel
maken.
Mogelijk te over praten, zoveel mogelijk mensen bij betrekken die vertrouwd worden weer door vrouwen om te zorgen dat ze het liefst binnen 72 uur bij ons komen.
En zie je dan ook nu vanwege COVID dat er dan dat er een probleem ontstaat dat die zorg minder geboden kan worden, omdat er ook veel aandacht naar de COVID-slachtoffers
is? Nee. Ik denk dat soort prioriteiten kan je nooit vergeten. Nooit deprioriseren.
Dus er is genoeg capaciteit om dat allebei nog in stand te houden?
Ja, dat is denk ik het fantastische van die teams bij Artsen zonder Grenzen. Ik ben nooit bezig om te zorgen dat mensen schieten ze op werk is wat meer. Maar ik ben altijd alleen maar bezig om te zeggen, zou je niet eens een keer een vrije dag nemen? Dus er wordt gewoon waanzinnig hard gewerkt. En mensen staan er zo voor dat het moet gebeuren. Dus hoe dan ook gebeurt het. Ja.
Hoe ga je om met de tweestrijd om te willen helpen aan de ene kant, maar ook niet de witte redder te willen uithangen?
Ja, en ik heb nooit echt ontwikkelingshulp willen doen, want ik zou niet weten wat mijn rol of de rol van de westerse wereld dan moet zijn. En daarom werk ik graag voor Artsen zonder Grenzen. Wij doen noodhulp. Wij doen hulp in die gebieden waar tijdelijk, en soms best wel is dat tijdelijk best lang, de mensen zelf of een overheid niet in staat is of niet wil de service verlenen die per se noodzakelijk is. Dus wij doen eigenlijk heel basale levensreddende activiteiten.
Ja, dat is die ambulance die net al even. Ja, zo moet je het zien.
Dus de mazelenepidemie. We hebben vorig jaar 250.000 kinderen behandeld voor malaria. Nou, daar hoef ik echt niet te denken, ben ik nou de witte redder of niet? Ja, dit moet gewoon gebeuren.
Ja.
En als er geen capaciteit is in het land, dan doen wij het gewoon.
Ja.
Want ik moet er niet aan denken hoeveel van die kinderen dood zouden gaan als ze geen medicatie hadden gekregen.
En ben je wel eens zelf misschien vroeger in de fout gegaan dat je dacht van, oh, nu sta ik toch iets uit te leggen aan iemand die die zelf prima weet wat er moet gebeuren. Of...
Ja, vast. Als wij een vaccinatiecampagne doen met artsen zon... Vergis je niet, hè? We hebben honderden mensen in dienst in Congo. En het is maar een heel klein groepje van die, tussen aanhalingstekens witte, die tegenwoordig ook alle kleuren van de regenboog hebben bij ons. Mijn collega's, expats. We hebben dus expats en staf van het land zelf.
Ja.
90% of meer zijn mensen uit het land zelf. En de anderen zijn dan de expats. Maar die komen, in mijn geval kwamen ze uit, was het Cameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Filipijnen, Brazilië, Nederland, Canada. Dus het is ook al een heel gemêleerd gezelschap. Maar we zijn wel, denk ik, wel heel erg bewust van wat voor rol spelen wij als hulpverleningsorganisatie in zo'n conflictsetting. Maken wij de situatie erger? En er zijn echt mensen die zich heel erg mee bezighouden. Brengen wij geen schade toe in een oorlogseconomie, omdat wij salarissen betalen? Hoe werkt dat? Kiezen we voor de juiste mensen? En voor specifieke programma's voor vrouwen, voor support. Ja, dat moet ontwikkeld worden en wordt ontwikkeld in samenwerking met de mensen waar het over gaat. Maar als het gaat over pure medische protocollen, dan is het de MSF-standaard die we gebruiken.
Die je gewoon aanhoudt, ja.
Ja, dat is dan heel simpel. Ja.
Dus met die, in het geval van bijvoorbeeld dat seksueel geweld, wat we net noemden, projecten daaromheen, daar werk je met de vrouwen samen die daar zelf ook mee te maken hebben.
Ja.
En anders dan zeg je, dit is nu hoe het moet gebeuren.
En dan, dan heb je het meer over bijvoorbeeld een vaccinatieprogramma.
Ja.
Dus.
Ja, ik weet nog, toen ik in Zuid-Soedan zat, in een heel groot kamp met 120.000 mensen, waar ook vrij veel seksueel geweld was. En bij de kliniek hadden we van die A4'tjes met een gele bloem. En die vrouw hoefde alleen maar naar die bloem te wijzen. En dan werden ze doorverwezen naar een andere afdeling. Ze hoefden niks te zeggen als ze binnenkwamen. Dat soort dingen leer je dan van die vrouwen. Van ja, we kunnen moeilijk binnenkomen en zeggen van
wat er aan de hand is.
Dus ze hoefden alleen maar te wijzen naar die bloem. En dan werden ze gelijk doorverwezen. Dus dat soort dingen leer je van de vrouwen zelf. Dat hebben wij niet bedacht. Maar dat komt doordat je samenwerkt met mensen.
Wat ik ook las, is dat je dat onderdeel van je werk ook onderhandelen is. En onderhandelen met de overheid of met de rebellen. Nou, dat klinkt voor iemand die hier in Amsterdam in een appartementje een podcast zit te maken als een soort... Ja, om eigenlijk niet te bevatten van hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat dan?
Hoe werkt dat dan?
Ja, en waarover moet er dan onderhandeld worden? Tell me all about it. Was even een slokje ijskoffie.
Even een slokje
thee,
want het
is nog steeds heet.
Ja, ik vind dat dus fantastisch. Ik leef helemaal op als ik weer een of andere moeilijke iemand moet onderhandelen. Wij zijn te gast ergens. En wij moeten toestemming hebben om te kunnen werken. En zelfs als je toestemming hebt van een centrale overheid, wil nog niet zeggen dat een rebellenleider die de macht heeft in een bepaald gebied jou zomaar toelaat. En wij moeten ook bescherming hebben. Wij moeten veilig kunnen werken. Dus wij moeten heel veel praten en onderhandelen. Niet alleen met de minister van Gezondheidszorg, maar ook met lokale militia's. Met iedereen die eigenlijk moet garanderen dat wij veilig kunnen werken.
Je vraagt om die garantie van wij komen hier.
Wij uitleggen wat we doen, waarom we er zijn, waarom zij verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid. Eigenlijk speel je het terug van, kijk, als jij zegt dat jij dit gebied in handen hebt, dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de gezondheid van die bevolking. Wij kunnen daarbij helpen, maar dan zorg jij dat wij veilig zijn.
En moet ik dan voor me zien dat je daar best hard in moet gaan in zo'n onderhandeling? Of is daar meteen van, oh, dat is heel fijn wat jullie komen doen? Want kijk, in principe klinkt
voor,
het
voor
fijn.
Voor de jongens met geweren is het feit dat wij die vrouwen en kinderen helpen vaak niet zo heel erg interessant. Dus,
staat niet op hun prioriteitenlijst.
Staat niet op hun prioriteitenlijst. Dus daar is nog wel eens wat overleg en uitleg bij nodig.
En dan moet je ze dus overtuigen eigenlijk dat ze die verantwoordelijkheid hebben.
In ieder geval dat ze ons gang laten gaan. En dat ze zorgen dat wij niet aangevallen worden. Ja, je kan het niet zo algemeen zeggen. Het is heel specifiek. Je kijkt wat speelt er. Wie zou een gevaar kunnen zijn voor onze veiligheid of voor onze teams? Hoe doe je dat?
Ja, dat is per
situatie,
per land
verschillend.
Anders.
En Officieel doe ik natuurlijk die onderhandelingen omdat ik eindverantwoordelijk ben. Maar ja. Ik doe dat samen met Congolese of Jemenitische of Syrische collega's waar ik dan ook ben. Want ja. Zij zijn natuurlijk wel degene die die context exact begrijpen, ik niet.
En wordt er dan nog wel eens raar opgekeken dat je een vrouw bent? Want je noemde net jongens, dus dan, dan ben je vooral met mannen in onderhandeling.
Ja. Nou ja, als westerse witte ben je sowieso al vreemd. En dat je dan ook nog vrouw bent.
Dat kan er ook nog wel bij.
Kan er nog wel bij. Ja. Tenminste, dat gevoel heb ik heel vaak. In de Arabische wereld maakt het het alleen maar makkelijker. Om een vrouw te zijn die wat ouder is. Want daar hoor je respect voor te hebben.
Hm. Dus dan werkt het in je voordeel.
En in mijn jaren in het bedrijfsleven trok ik me er ook nooit wat van aan. Dus ja.
Ja, dat is natuurlijk ook jouw
ze
ervaring.
Ze dealen er maar mee. Ja,
in het bedrijfsleven is het natuurlijk heel goed toepasbaar nu. In dit soort onderhandelsituaties. Ja, ja en, neem je mee.
Want ik las dus wel in veel interviews wordt jouw vrouw zijn wel vaak aangehaald. Als een deze vrouw onderhandelt met rebellen. Vind je dat vervelend?
Nou ja, af en toe denk ik wel van...
Kan me voorstellen.
Het is
wel gewoon mijn werk, hallo.
Het is mijn werk, ja. Ik ben blij dat ik een vrouw ben, maar dat maakt niet uit dat ik beter of slechter onderhandel, denk ik.
Nee. Maar dat het dus elke keer weer opgehaald wordt, dat...
Dan zucht ik even licht. En dat
ja, zoals nu. Ja. Het is een warme zucht. We hadden ook een vraag van de luisteraar rondom het onderhandelen. En ze vroeg wat jou helpt om de communicatie goed te houden tussen de partijen. Dus op het moment dat het misschien wat, dat er wat spanning is.
Ja, dat is... Ik ben wel eens een paar keer heel boos geworden. Mm-hmm. En normaal gesproken probeer je dat altijd te vermijden. En een paar keer dacht ik van... nu ga ik er gewoon keihard in en zeg ik van... dit is belachelijk, dit pik ik niet. Ja, en soms valt het goed en soms niet.
En als het niet goed valt, waar moet ik dan aan denken? Dat...
rennen.
De volgende dag terug en proberen op een andere manier. Ja,
ja want het is zo'n onderhandeling, dat is... ja, dat is zo belangrijk. Want als die onderhandeling misloopt... dan kunnen jullie eigenlijk de missie niet voortzetten.
Er zijn wel gespannen situaties geweest. Ik herinner me in Ethiopië dat de minister van Gezondheidszorg zei... als je nog één keer je mond open doet, zijn jullie het land uit. Hmm. Dan denk je van, maar ik moet toch wat zeggen.
Dus
en
dan
dat
zeg
gebeurt,
je ook maar wel wat.
En dan hou je heel even je mond dicht en dan probeer je toch weer. Het in Soedan ook gehad in de Darfur-crisis. En toen zijn inderdaad alle hulpverleningsorganisaties eruit gezet. Mm. Maar dat betekent niet dat je je mond moet houden over wat je ziet. Artsen zonder grenzen spreekt zich uit over wat ze zien en over wat wij meemaken. En als daar dingen gebeuren die absoluut onacceptabel zijn, dan houden we onze mond niet dicht. En dat kan ook niet.
Nee.
Dan praten we daarover. En dat is natuurlijk vaak niet op prijs gesteld. Maar ja.
En aan wat voor dingen moet ik dan denken dat je... Want in principe is het statement van Artsen zonder grenzen, wij helpen iedereen, toch? Van het maakt ons niet uit aan welke kant, of ik weet niet of ik het nu goed uitleg, maar jullie zijn er voor de mensen.
Wij zijn er voor de mensen.
Ja.
Maar we zijn er niet alleen om eindeloos dat pleister weer te plakken. Mm-hmm. Als we zien dat mensen geen toegang krijgen tot deugdelijke gezondheidszorg. Als een overheid die zegt dat ze vaccinatiecampagnes doen, dat niet goed doet. En daar met de pet naar gooit en alleen probeert om geld van de internationale gemeenschap te krijgen, dan houden wij onze mond niet dicht.
Ja.
Als wij zien dat er geweld tegen bepaalde groepen gebruikt wordt, systematisch, houden wij onze mond niet dicht.
En maar in ons, dat is ook een van jouw
taken.
Maar ook specifiek een van jouw taken om dan die gesprekken te gaan voeren? Of is er dan weer iemand anders?
Dat zijn vaak gesprekken die niet op landniveau gevoerd worden. Dat zijn vaak gesprekken die met andere internationale spelers gevoerd worden. Het zijn wel dingen die. Als ik het dan bijvoorbeeld heb in Congo over een overheid die claimt dat ze fantastische vaccinatiecampagne doet en wij zien dat het gewoon niet gebeurt in de praktijk, ben ik degene die daar natuurlijk over in gesprek gaat. Maar als het gaat over geweld, zoeken we vaak meer samenwerking met andere organisaties om te kijken van oké, wie kaart nou wat aan? Hoe doen we dat nou, zodat we de mensen het best helpen?
We hebben nog een luistervraag. Wat is u het meest bijgebleven in de U-vorm aan uw werk in conflictgebieden en heeft uw werk uw kijk op de wereld veranderd? Het zijn eigenlijk twee losse vragen. Ja, dus het meest bijgebleven. Het zit er
behoorlijk
wat herinneringen.
Ja, de kijk op de wereld is wel denk ik heel erg veranderd. Ik heb nooit een cultuurschok als ik ergens heen ga, maar wel als ik terugkom. Heel moeilijk om dan weer te wennen aan waar we ons hier zorgen over maken.
De hitte.
Ja, zoals ik de hele hitte, tijd had klagen was
of
net.
Ik heb meer tijd nodig voor mezelf. En, weet je, ik ben zo gewend dat je gewoon 6 dagen in de week werkt en hups er tegenaan. En dan kom je hier en ja, ik heb ook dit. Dat vind ik heel lastig af en toe.
Ja. Heb je dat ook met bijvoorbeeld vrienden die hier wonen, dat die aansluiting lastiger te maken is?
Nee, want ik ben zo gewend aan dat heen en weer gaan dat we dat wel goed hebben. Okay. Ook al zien we elkaar heel lang niet, dan zie je elkaar weer en ben ik er gewoon
dan
weer.
Dan is het wel weer, ja. Maar zij kunnen dan ook wel terecht met...
ik heb meer tijd voor mezelf.
Wat vervelend, ik wil yoga. Of nou ja, zeg maar...
Ja, dan lach ik ze uit.
Ja, oké, okay, ja.
Maar dat hebben ze dan omarmd. Ze
weten dat Tom, ja. Daar moet je niet mee aankomen bij Tom. Precies. Daarvoor mag je naar een andere vriend of vriendin.
Wat ook heel erg van het is, dat ik denk dat... ik dacht vroeger altijd van... Als je dan over conflicten of oorlog hoort, dan denk je, nou, dat kan ons niet overkomen. Ik zou daar nooit in meegaan. Maar dat je ziet hoe mensen gemanipuleerd kunnen worden, meegezogen worden in de propaganda... ik denk dat dat ook wel de kijk op de wereld heeft veranderd. En wat ik ook heel erg heb gezien in al die conflictgebieden, het is heel vaak, die worden dan bijvoorbeeld genoemd als een stammenoorlog of zo. Maar er zitten heel vaak hele grote politieke belangen achter. Ik was in Jemen vorig jaar en het gaat echt vreselijk slecht in Jemen. Maar dat is een oorlog die gaat over de toegang tot de vaarwegen voor de olie van Saoedi-Arabië en Iran. Heeft eigenlijk niets met Jemen te maken. Dat is een oorlog tussen twee andere grootheden. Die eigenlijk uitgevochten wordt in kosten van de Jemenieten. Dus het werk heeft wel gemaakt dat ik een veel bredere blik heb gekregen over hoe geopolitiek alles met elkaar samenhangt. Ja. En wie waar belang bij heeft.
En hoe de bevolking
dat conflicten
daar elke keer
blijven
weer...
bestaan en dat de bevolking daaronder leidt. Die er eigenlijk allemaal niets mee te maken hebben. Al die vrouwen en kinderen en bijna alle mannen willen gewoon niets anders dan wat wij willen.
Gewoon leven.
Gewoon leven, voor je gezin zorgen, de kinderen naar school, gezond zijn, genoeg te eten hebben. Eigenlijk wil alle mensen precies hetzelfde, maar het is een kleine groep.
Ja. Maar ook dit is weer, want ik heb het wel eens gewoon überhaupt met feministische onderwerpen als we ergens over praten. Ik denk, dit is zo groot, het gaat je pet te boven. Ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment... ziet van dit is een conflict tussen twee landen. Dit ga je niet oplossen. Dat ook wel ergens heel machteloos kan zijn.
Nou, het gelukkige is dat ik het niet op hoef te lossen. Daar ben ik niet voor.
Nee, je bent
en
ambulance.
Dat ook heel duidelijk voor mezelf is. Hè, van, ja. Ik ben er om zoveel mogelijk mensen te helpen. Levens te redden. Dat klinkt dan een beetje hoogdraad. Misschien maar gewoon echt zorgen dat we gezondheidszorg bieden aan die mensen die het nodig hebben. Ik los het conflict niet op. Ik zorg niet dat er een behoorlijke regering komt. Nee. En dan zeggen mensen, word je daar dan niet moedeloos? Dan denk ik, ja, maar als ik thuis zou zitten, zou ik nog moedelozer worden. Want dan weet ik het ook en dan doe ik er niks aan.
Ja, want zoals nu met COVID had je er ook voor kunnen kiezen om niet het vliegtuig in te stappen.
Ja, dan heb je dus de keuze, ga ik 7 dagen in de week binnen
yoga
zitten?
Me-time.
Of ga ik gewoon warms? Ja, dan is voor mij niet zo moeilijk. Ik vind dit dan gewoon... ik vind het ook voor mezelf veel bevredigender. Veel leuker om te doen.
Ja.
Ik kan er mijn hart en ziel in kwijt. Dus waarom zou ik dan thuis gaan zitten?
Ja. En zijn er situaties die je scherp zijn bijgebleven?
Ik denk dat wat de meeste bijblijft... zijn een aantal gezichten van mensen. Ik zal nooit zo'n jongetje in een ziekenhuis... bijna verlaten, alle personeel was weggevlucht. En het kind zit daar en dat kijkt zo op. Van waar ben ik hier? Wat gebeurt er hier?
Ja.
Maar ook veel vrouwen met wie je dan... Ik heb natuurlijk niet zo heel veel contact met de mensen. Omdat ik eigenlijk een soort kantoor en onderhandelingsfunctie heb. Maar ik probeer zoveel mogelijk in de ziekenhuizen te komen. In de gezondheidscentra. Ja, en dan mensen zien. En ja, dat is dan dingen die je bijblijven.
De verhalen ook
de
die
verhalen
je dan hoort.
De verhalen die je hoort. Maar ook bijvoorbeeld een voedingscentrum. Daar komen kindertjes binnen als kleine geestjes. Geen enkele energie meer in. En als je dan ziet hoe ze na een paar dagen weer opkrabbelen. En die oogjes weer gaan leven en zo. Ja.
Ja.
Dat zijn de kleine dingen denk ik die het meeste
indruk maken. Ja, niet per se de grote
meeste indruk
dingen.
Maken. Ja.
En wij maar over die rebellenonderhandelingen steeds.
Ja, maar goed. Dat is een deel van mijn werk wat ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen. En die rebellen staan natuurlijk niet iedere dag op de stoep. Hè. Dat is meer, dat moet een keer in dat gebied. En dat is niet het grootste deel van werk. Ik ben wel vrij veel in overleg met ministeries. Altijd om te zorgen dat we kunnen werken. En om te proberen om hun ook de richting heen te duwen van... hey, pak jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet om jou te vervangen.
Maar verder moet ik dan bijvoorbeeld vooral denken aan... Dat je in een kantoor zit en aan het bellen bent of regelen. Of...
Ja, we hadden wel ook heel veel beperkingen met reizen. Dus ik zat net als in Nederland de hele dag in Teams, Skype, Zoom, ja. Whatever. Het enige verschil was toen ik terugkwam... merkte ik dat iedereen hier elkaar kon zien als ze dat deden. Maar dat kan daar niet, omdat je dan te veel capaciteit nodig hebt.
Dus het is allemaal via het geluid. Ja.
Alleen maar geluid, ja. En de mensen in de projecten, daar heb je natuurlijk sowieso heel veel contact op afstand mee. Maar ik probeerde altijd zoveel mogelijk te reizen naar de projecten, omdat ik dat het leukste vind. Ja, het is gewoon heel veel overleggen, vergaderen, organiseren. Ik moet zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. Ik moet zorgen dat alles loopt.
Ja.
En dat ik mensen help daar waar het even niet lekker loopt.
En kon je binnenlands dan wel nog enigszins reizen? Of was dat eigenlijk ook
weinig.
Al...
Ja. Want dan was er weer quarantaine. Als ik van Bukavu, waar ik zat, naar een andere plaats ging... moest ik 14 dagen in quarantaine en naar de volgende weer. Als ik het uitgerekende was ik alleen maar in quarantaine. Ja, dan...
Dat is natuurlijk wel echt het lastige nu met het coronavirus. Ja. Dat eigenlijk alle luchtruimen ook worden afgesloten... gewoon om maar te voorkomen dat die besmettingen zich verspreiden. Ja. En daar moet
en dus
heen.
Ook de hulp wordt wordt gelegd. Ja.
Dus wij konden ook gewoon bijna niet reizen.
En bijvoorbeeld zo'n vaccinatieprogramma dan? Want daarmee roep je ook mensen op om ergens heen te komen? Of ga je specifiek naar plekken toe om dan te vaccineren?
Vaccineren, dat doen we dan. Dan gaan we gewoon met een team naar die plekken waar het nodig is.
Ja, ja. Oké. Dus dat kan in principe kan. Doorlopen.
Ja, maar daar hebben we ook weer andere maatregelen. Normaal doen we de vaccinaties in de gezondheidscentra. Die hebben we nu verplaatst naar scholen.
Oh ja, want leeg.
Ja.
Die want leeg en dan minder mensen bij elkaar.
Ja.
Je probeert steeds alles aan te passen aan van hoe hou je het veiligst voor je en je eigen staf en voor de mensen. We hebben bijvoorbeeld voor patiënten met HIV/AIDS, die normaal gesproken één keer in de maand kwamen voor hun medicatie, hebben we nu allemaal 3 maanden medicatie gegeven. Zodat zij minder vaak naar een gezondheidscentrum moeten komen. Dus minder vaak het risico lopen om in contact te komen.
Ja. Dus het zit hem ook in het, gewoon in het nadenken van hoe kunnen we dit nou soort slimme... Ja. Ja. En heb je altijd al deze functie dan gehad bij Artsen zonder Grenzen? Of is daar ook verandering in geweest?
Ik ben nu interim, maar ik heb wel altijd dezelfde functie gehad.
En dat je dan nu terug bent, want je bent interim, je bent terug uit Congo. Betekent dat dan van your job is done...
Ja,
je kan het loslaten.
Er zit nu iemand anders en die gaat het hopelijk
een nieuwe ton.
Ja, die gaat het lopen hopelijk een jaar blijven zitten. En dan ga ik daar niet meer heen terug.
Dus jij bent echt voor de opstart van alles?
Nee,
want ze zitten er al. Ja, weet ik wel.
Ik kom als hij... Ik val in als er iemand onverwacht eerder terug moet naar huis.
Ja, ja.
Als er wel al een nieuwe gevonden is, maar die kan niet op tijd. Dan zit ik in die tussentijden. Of er zijn een aantal specifieke dingen waar ze vragen van... kan jij daar nu zo'n paar maanden wat gaan doen?
Dan word je opgetrommeld.
Ook opgetrommeld.
Dus dat betekent nu dat je eigenlijk eventjes...
Niets.
Helemaal niks hebt?
Helemaal niets, ja.
En wat doe je dan?
Nou, dit was best een zware. Ik ben even lekker uitgerust.
Maar wat maakt het dan zwaar?
Werken in een onveilig gebied waarvan je weet dat er een pandemie aan zit te komen... die we niet zo goed begrijpen nog. Want we weten niet welke mensen nou het meest... kwetsbaar zijn.
Dus die onrust over iets wat je niet weet hoe het gaat
zijn. Hoe je het gaat doen.
In
ja.
vergelijking
en dan
met
toch
anderen.
Alle, ja. Dus dat is... En met daar goed, dan werk je een paar maanden heel hard. Dus moet je even een paar weken een beetje chillen. En ik ga nu gewoon lekker vakantie houden.
En hoe vier je vakantie?
Nou ja, ik zou eigenlijk morgen beginnen aan de treinreis van Moskou naar Vladivostok.
Maar dat gaat niet door
natuurlijk.
Maar
die gaat niet door. Nee, dus het wordt nu heerlijk een beetje strand.
En thuisvakantie.
En thuisvakantie, heerlijk. Ja.
En een volgende missie, dat zie je dan vanzelf alweer.
Ik denk tegen de tijd dat het hier weer koud en donker begint te worden... dat ik op de stoep sta van hoe is er nog wat?
Kan ik nog iets doen? Ja. We stellen heel vaak de vraag als we het over zware problematiek hebben... voor de luisteraars van wat kan iemand nou doen? Kijk, we zijn niet allemaal ton met deze set skills die nou, dit werk kan doen. Maar wat zou je kunnen doen?
Nou, wat heel belangrijk is, Artsen zonder Grenzen is een organisatie... die geen geld aanneemt van andere overheden. Alle hulpverleners...
volledig neutraal.
Volledig financieel zelfstandig.
Ja.
En dat maakt zo'n ontzettend verschil... als je gefinancierd wordt door de Amerikaanse overheid, dan mag je geen geboortebeperkingsprogramma's doen. Je mag geen condooms distribueren. Er zijn
allemaal regels.
Allemaal regels. Er zijn in heel veel landen politieke interesses van andere landen. En als hulpverleningsorganisatie zit je dan min of meer onder die umbrella van die organisatie. En wij zijn volledig onafhankelijk. En dat is echt fantastisch.
Ja.
Betekent ook dat als wij in een project besluiten van, nou, dit willen we graag gaan doen, dit is nu echt nodig, hoef je niet eerst te gaan leuren bij iedereen van geld. Nee, we hebben geld.
Ja.
En dat komt omdat er ongelooflijk veel mensen een grote of een kleine bijdrage geven aan het werk van ons. En dat, ja, voor mij maakt dat zo'n verschil dat je kan zeggen, dit is belangrijk, dit gaan we doen.
Ja, ja.
Dus eigenlijk kunnen wij werken, omdat er honderdduizenden mensen in Nederland zijn die een financiële bijdrage geven.
Oftewel.
Ja, oftewel.
Geef geld.
Ja,
dat is bijna altijd dat wel is bijna iets wat altijd je kan doen. Ja.
En denk er ook eens over na. Het is fantastisch werk.
Ja.
Als je medisch geschoold bent en je wil dit een jaar doen, maar ook mensen met andere specifieke kennis als logisticus of financieel iemand of zo. Ja.
Kun je ook aansluiten. Ja, ja als je
echt
wordt.
Fantastisch.
Ja,
werk.
Je kunt. In ieder geval kunnen mensen doneren als ze willen.
Ja, dat kan via deze podcastserie. Dus dat is specifiek grensloos.show. Dus dat is een website. Daar kan je doneren. En dan zorg je ervoor dus dat medewerkers zoals Ton.
Dat ik weer kan doen.
Ja, precies.
En extra mooi is dat er een sponsor is die alle bedragen die binnenkomen verdubbelt. Ja, alle bedragen verdubbelt. Dus als je een euro geeft, geef je eigenlijk 2 euro.
Oh, wauw. Ja. Dat wist ik nog niet.
Dat is extra leuk.
Dat is zo. Ja. Dus grenzeloos.show.